Vanavond willen we, of vanmorgen, willen we met elkaar een stukje lezen uit Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, vers 41 tot en met 47. Ik lees uit de NBG-vertaling. Handelingen hoofdstuk 2, vers 41. Daar kunnen we het volgende lezen. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden. En allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst van het gehele volk, en de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Nou, tot zover dit prachtige gedeelte uit Handelingen hoofdstuk 2, waar het gaat over het begin van de gemeente, de start van de gemeente, al... bijna 2000 jaar geleden dat de gemeente Jeruzalem ontstond. En ik zeg wel eens, de gemeente begon als een bruisende bergbeek. Die zich naar beneden stortte en overal doorheen brak. Al gauw waren er zijrivieren van deze bergbeek. En die zijrivieren werden hele grote rivieren. Steeds breder en breder en nog meer verschillende rivieren, en uiteindelijk stroomde het water ook niet meer zo hard meer, en ja, werd de beweging van de gemeente bijna een soort stilstaand instituut. Nou, dat kan zomaar met de kerk gebeuren. En ik denk dat het ontzettend mooi is om weer terug te kijken van hoe alles begonnen is, en hoe we als gemeente ook samen mogen komen. En vandaag wordt al heel gauw gezegd: groot, jong en snel, dat is de gemeente van vandaag, de kerk van vandaag. Nou, ik moet het ontkennen, dat is niet het geval. De kerk van de Heer Jezus Christus, dat is de plaats waar Hij aanwezig is en waar we contact met Hem mogen hebben. Ik hoop morgen en overmorgen een nieuwe serie op te nemen voor Family 7 over het onderwerp de slotfase van de kerk. En dan zal ik ook in deze serie iets vertellen over de eerste keer dat er gesproken wordt in de Bijbel over het huis van God. Nou, het huis van God, dat weet u waarschijnlijk wel, is dat moment dat Jacob een droom kreeg in Bethel. En dat de hemel en de aarde heel dicht bij elkaar kwamen, verbonden door een ladder. De Heer stond bovenaan en Jacob die lag beneden. En toen Jacob wakker werd, toen zei hij: dit is het huis van God. Geen muren, geen dak, geen deuren, geen ramen, maar God was daar. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? God is hier. En het mooie is daarvan, Hij stond bovenaan. Hè? De gemeente, het huis van God, is de plek waar Hij bovenaan staat. En waar Hij het gezag heeft. En waar Hij, als het ware, tot ons spreekt met zoveel beloften. Hij zei tegen Jacob: Jacob, wees niet bevreesd. Jacob, waar je naartoe gaat, ik ga met je mee. Ik zal je behoeden. Ik zal je zegenen. Ik zal je bewaren. Ik zal je weer terugbrengen. God komt met zoveel beloften naar ons toe. En dat is het huis van God. Waar hemel en aarde dicht bij elkaar komen en met elkaar verbonden worden door het kruis op Golgotha. Daar mogen we God ontmoeten. Nou, dat was gemeente. Dat was het huis van God. En ik zeg wel eens, de kleinste vorm van gemeente in de Bijbel genoemd is het huwelijk. Man en vrouw samen één. En dat is de kleinste vorm van gemeente. Er wordt heel vaak gesproken in de Bijbel over dat Paulus zegt, en de gemeente bij u aan huis, dat waren de kinderen van God die bij elkaar waren in datzelfde gezin. God bouwt zijn gemeente. En ja, misschien wel mooi om te ontdekken, ik zal u alleen deze kenmerken opsommen. Als je Handelingen 2 leest vanaf vers 41 tot en met 47, dan vindt u wellicht, misschien wel meer, maar ik kan er 11 kenmerken uit halen, hoe de gemeente wat kenmerkend was voor de eerste gemeente. Nou, ik zal ze eens opnoemen. De eerste gemeente was godvrezend. Dat begint vanaf vers 43. De gemeente was godvrezend. Dat betekent niet dat ze bang voor God waren, maar ze waren onder de indruk van de grootheid en de majesteit van God. De gemeente was godvrezend. Ten tweede, de gemeente was krachtdadig. Grote wonderen en tekenen gebeurden. God die was zo krachtig aan het werk. Het was, zoals Zacharia 4 zo mooi zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. De kracht van de geest van God was aanwezig in de gemeente. Mensen werden overtuigd, mensen werden aangeraakt, mensen werden in vuur en vlam gezet. De kracht van Gods geest was aanwezig. Het derde, het was een betrokken gemeente. Het is zelfs zo dat ze verkochten hun bezittingen en ze gaven dat aan de armen. Ze hadden oog voor de nood van de mensen om zich heen. Het was een gemeente die betrokken was bij elkaar, tot elkaar toe, maar ook naar de mensen om de gemeente heen. Een gemeente die zeer betrokken was. Een offervaardige gemeente. Het was een gemeente die ja, echt er wat voor over had om, ze deelde uit aan anderen. Je leest hier dat ze eendrachtig bij elkaar kwamen. Een eendrachtige gemeente. En ze verlangden ernaar om elkaar te ontmoeten. Ik hoop dat het ook bij ons in de gemeente zo is, ook hier in Goor. Ik kan u eerlijk vertellen, ik heb heel wat afspraken zo in mijn agenda staan. Vanmiddag moet ik nog weer ergens anders spreken. En weet je, toen ik vanmorgen opstond en de nieuwe dag begon, dacht ik, oh fijn, ik mag mijn broeders en zusters in Goor weer ontmoeten. En dan kijk je naar uit. Dat is ja, verlangen naar elkaar, dat je eendrachtig bij elkaar komt. En dan, waar we het vanmorgen met elkaar over gaan hebben, dat is, het was een broodbrekende gemeente. Ze bleef volharden in het broodbreken. Nou, dat doen we vanmorgen ook. En vanmorgen gaan we met elkaar erover nadenken, wat betekent het dat we een broodbrekende gemeente zijn. Wat je in vers 46 nog weer meer leest, het was een blijmoedige gemeente. De Heer heeft ons meer lachspieren gegeven dan huilspieren, hoor. De gemeente is een vrolijke gemeente. Een blije gemeente. En dat viel op. Onder de mensen om hen heen. En vooral ook in deze tijd waarin zoveel mensen te maken hebben met psychische problemen. In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen mensen die psychische problemen hebben. Jongeren die depressief worden. Nou, dan valt het op dat je als gemeente een niet gemaakte blijdschap hoor, maar echte blijdschap hebt in je leven. Een blijmoedige gemeente. Daarnaast staat, het was ook een eenvoudige gemeente. Weet je wat het woordje eenvoud letterlijk betekent? In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt voor eenvoud. Dat kun je vertalen of ja, in het Nederlands vertalen met het woordje, en dat klinkt misschien heel gek wat ik nou zo zeg, maar dan staat er letterlijk enkel focus. Nou, u heeft misschien wel een bril die meer focussen heeft. Maar enkel focus betekent, kijk, soms hebben mensen daar last van, en dat is zeer moeilijk, dat het ene oog die kant op kijkt en de andere oog kijkt die kant op. En daar kun je soms helemaal niks aan doen. Dat is niet scheelheid, wil ik daar zeggen, maar dat die ogen, dat het blikveld van die ogen niet bij elkaar komt. Nou, enkel focus betekent dat je ogen gericht zijn op één punt. En dat is het woord wat hier staat, eenvoudig. Enkel focus, dat onze ogen gericht zijn op niemand anders dan Jezus alleen. Nou, en dan lezen we dat het een getuigende gemeente was, want de mensen om zich heen die verwonderden zich van wat gebeurt er in die gemeente. Ze gingen er niet eens op uit, maar het was zo'n bijzonder iets wat daar gebeurde in die gemeente, dat, en dat is het laatste wat je er leest, dat er dagelijks mensen toegevoegd werden tot die gemeente. Die zeiden, nou daar wil ik graag bij horen, hè, bij de gemeente. Nou, dat zijn zomaar wat kenmerken die je uit Handelingen 2 kunt halen van de eerste gemeente. Nou zegt u misschien van, ja, dat is allemaal wel mooi en aardig, maar dat zijn we hier niet in Goor. We zijn maar een heel klein groepje en we hebben weinig jongeren. We zijn over het algemeen wat oudere mensen die hier samenkomen, dus wat moeten we hiermee? Nou, weet je, dat doet er helemaal niet toe. Het allerbelangrijkste is, en nogmaals wil ik dat heel duidelijk benadrukken, het allerbelangrijkste is dat de Heer Jezus hier in ons midden is. En dat wij zijn woord hebben en dat Hij tot ons spreekt. En weet je, dan gaat God het doen op zijn manier. Op zijn tijd. En dat mogen we ons zo aan Hem overgeven. Nou, we gaan met elkaar eens nadenken over wat betekent het dat de eerste gemeente ook, waarvan we kunnen lezen, ze bleef volharden in het broodbreken. Een broodbrekende gemeente. Wat betekent dat? Nou, vanmorgen willen we daar eens met elkaar over nadenken. Wat betekent het als er in de Bijbel staat het brood werd gebroken? Broodbreken. Wij hebben hier niet alleen dat het brood gebroken wordt, maar wij hebben hier ook dat de wijn gedronken wordt. Maar dat is heel typisch, er staat hier niet, het was een wijndrinkende gemeente, maar een broodbrekende gemeente. Weet je, ja, het bloed van Christus is voor ons gevloeid, heeft voor ons, ja, heeft al onze zonden weggewassen. En geweldig om dat te mogen weten. Dat brood, dat hebben we eigenlijk elke dag nodig. Het allereerste wat ik daarover wil zeggen, dat is brood breken. Dat betekent letterlijk Christus aanvaarden. In het brood ontvangen we Heer Jezus. In het brood ontvangen we Hem zelf. Misschien goed, ik zal bij elk punt over wat is broodbreken een tekst lezen. En deze tekst die komt uit Matteüs 26. Uit Matteüs 26 vers 26. Daar zien we dat de Heer Jezus het avondmaal instelt. En dan staat er in Matteüs 26 vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit. En dan komt het, hij brak het en gaf het. Breken en geven. De Heer Jezus brak het en gaf het. In dat brood, en dan zegt de Heer Jezus, neemt eet, dit is mijn lichaam. Het brood wordt gebroken om weg te geven. En de Heer Jezus gaf in dat brood zichzelf. En als wij vanmorgen brood breken, dan is het zo belangrijk dat in dit brood, dat je zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u uzelf gegeven hebt. En je ontvangt, als het ware, de Heer Jezus. Het is het ontvangen, het aanvaarden van de Heer Jezus. En weet je, dat mag je, ja, dat is iets wat, als je kijkt naar het volk van Israël in de woestijn. Hoe God zijn volk uitleidde en nog maar net onderweg was dat het volk honger kreeg. En toen heeft God aan het volk van Israël het brood uit de hemel gegeven. Het manna. Weet je, dat brood, dat manna, dat kregen ze 6 dagen per week. De 7e dag niet. Ze mochten op de 6e dag voor een dag extra inzamelen. Want de 7e dag was Shabbatdag. En weet je, dat brood, dat was dat hemelse brood wat God naar beneden liet komen. En vlak voor de tenten van het volk Israël op de grond lag. Is dat zo? Ja, u moet mij niet geloven hoor. Maar u moet de Bijbel geloven. Ik heb helemaal geen reden dat u mij gelooft. Maar het is heel belangrijk dat u gelooft wat er in de Bijbel staat. Nou, ik heb het dus verkeerd gezegd. Want dat manna wat naar beneden kwam, dat viel niet in de legerplaats, in het tentenkamp, maar rondom het tentenkamp, buiten het tentenkamp. En ze moesten elke keer erop uit. Ze moesten, je zou kunnen zeggen, God lokte hen uit hun tentjes en ze moesten naar buiten, naar buiten de legerplaats en daar hing het manna aan de boompjes, aan de struikjes. Nee, het manna lag op de grond. Nou, wat moet je doen om iets op de grond op te pakken? Dan moet je je knietjes buigen, hè? Dan mag je door de knieën. En dan mag je God danken voor het brood wat hij gegeven heeft. En weet je, dat gebeurde, ja, schrik niet, dat gebeurde 40 jaar. Anders was er niet. 40 jaar heeft God een volk van meer dan 1 miljoen in de woestijn gespijzigd. Ik kom wel eens voorbij Friezenveen, richting Hardenberg. Ik meen dat het de N36 is, geloof ik. En dan kom je voorbij Bakker Holland. Nou, je moet eens zien wat voor trailers daar staan, die elke dag het brood uitrijden over heel Oost-Nederland. Nou, heeft u enig idee hoeveel trailers je wel nodig hebt om een volk van 1 miljoen te voorzien van brood, elke dag weer opnieuw? En God deed het. Elke dag opnieuw. En dat is, als het ware, ze bleven volharden in het brood breken. Dat is het volk van God dat elke morgen opnieuw dat manna kreeg. Dat je eigenlijk elke dag weer opnieuw zegt, Heer Jezus, dank u wel. Dat u als het brood naar deze wereld gekomen bent. En dat ik door u mag leven. Dat u mij dat eeuwig leven geeft. En de Heer Jezus zegt, wie van mij eet, zal nooit meer hongeren. Brood breken betekent het brood aanvaarden. Christus aanvaarden. En zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig. Het tweede, wat ik wil zeggen over het brood breken, dat kunt u vinden in Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 6, vers 11. Daar zien we dat de Heer Jezus 5 broodjes heeft, 2 visjes en 5000 mensen, mannen, kinderen en vrouwen helemaal nog niet erbij gerekend. Dus ga er maar uit dat het minstens 10.000 mensen waren. En dat de Heer Jezus op een gegeven moment tegen zijn apostelen zegt, geef jullie ze te eten. Ja, nou, maar er staat wel bij dat de Heer Jezus al lang wist wat hij ging doen. Hij wilde zijn discipelen, zijn apostelen op de proef stellen. En dat staat er in vers 11 van Johannes hoofdstuk 6. Daar staat Johannes hoofdstuk 6 vers 11. Jezus dan nam de broden. Hij dankte. En hij verdeelde ze onder hen. Brood breken betekent niet alleen brood aanvaarden, maar brood breken betekent ook brood uitdelen. Je geeft het aan anderen. Dat is brood breken. Brood breken, dat betekent, je moet het niet voor jezelf houden. Dit is het brood, zegt de Heer Jezus zo mooi in Johannes, ook in datzelfde hoofdstuk, dat de wereld het leven geeft. En broeders en zusters, u kent mensen waar ik waarschijnlijk nooit mee in contact zal komen. En misschien bent u de enige in uw familie of in uw buurt of in uw werkomgeving misschien bent u wel de enige die aan uw buurman of uw buurvrouw of uw familielid kan vertellen wie Jezus is. En weet je, dit is niet een of andere, oh nou moeten we zo nodig. Het is niet dwang, maar drang. We willen graag dat evangelie doorgeven. En ook al zullen we misschien ervaren van dat iemand zegt, ja, maar daar willen we niks van weten. Of dat hoeft niet. Maar dat je toch de opdracht hebt om te vertellen dat we Jezus, mag ik het zo zeggen, dat we Jezus brood nodig hebben. We kunnen niet zonder hem. Alleen in hem hebben we eeuwig leven ontvangen. Dus dat brood breken, als we nu vanmorgen dat brood breken, denk er dan ook over na van, ben ik bereid om dat brood ook uit te delen? Zoals de apostelen ook de opdracht kregen om het uit te delen. En ik weet, de apostelen die kwamen voor een enorm probleem te staan, toen de Heer Jezus zei, geef jullie ze te eten. Ja, maar dat kan niet. We hebben het niet, we kunnen het niet. En ze konden het wel. Want de Heer Jezus gaf hen brood om uit te delen. Je kunt geen brood uitdelen als je het niet hebt. Maar als je het hebt, dan kun je het uitdelen. En weet je, soms vraagt dat van ons een stukje geloofsgehoorzaamheid, vertrouwen. Die weduwe van Sarfat, die kreeg de opdracht om voor Elia te zorgen. Wat had ze? Een paar druppeltjes olie in een kruikje en een heel klein beetje meel. En ze zegt tegen Elia, dit is het laatste wat ik heb. We bakken nog een afscheidskoekje en dan moeten we maar sterven. En God zegt tegen Elia, of tegen deze weduwe, vrees nou niet. Bak voor mij maar eerst een koek en later voor jezelf. En weet u nog wat er gebeurde? De meel in de pot raakte niet op en het olie in het kruikje ontbrak niet. U weet dat waarschijnlijk Corrie ten Boom dat ook eens een keer meegemaakt heeft in het concentratiekamp, hè? Een heel klein medicijnflesje had, waar ze zoveel mensen mee geholpen heeft. En het medicijn ontbrak niet uit het kruikje. Weet je, soms denk je, hoe kan ik dat? Hoe moet ik dat? Als God mensen roept, zoals Mozes, dan zegt Mozes, Heer, ik ben de verkeerde. Zend een ander. Nee, God bedoelt ons. Brood breken betekent brood uitdelen aan een wereld die omkomt van de honger, geestelijke honger. En dat is zeker. Het derde, brood breken is niet alleen Christus ontvangen. Brood breken is niet alleen Christus uitdelen, want je kunt alleen maar brood uitdelen als je het breekt. Maar brood breken betekent ook Christus herkennen. Een ontmoeting hebben met Christus. Dat is broodbreken. Dat is een heel mooi voorbeeld in Lucas. Lees u maar Lucas 24. In Lucas 24 zijn twee mannen onderweg van Jeruzalem naar het plaatsje Emmaus. Ze zijn vreselijk teleurgesteld. Ze leefden in de hoop, staat er. Ze leefden in de hoop dat hij het was die ons zou verlossen. Nou, het is als een kaartenhuisje in elkaar gestort. Er is niets van overgebleven. En ze zijn Jezus kwijt. Nou, het kan zomaar zijn dat er bepaalde momenten zijn in je leven dat je denkt, waar is Jezus nou nog? Ik ben hem kwijt. Ik ervaar hem niet meer in mijn leven. En weet je, dan komt er een moment dat de Heer Jezus net doet of hij voorbij loopt en uitgenodigd wordt. Blijf bij ons. Een heel mooi lied is daar geschreven. Blijf met mij Heer, want de avond is gekomen. Nou, dat staat letterlijk in vers 29, dat de Emmausgangers tegen de Jezus zeggen, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. Nou, dan komt de Jezus in dat huis en dan staat er, in vers 30. En het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak, daar heb je het breken van het brood, het hen toereikte, en wat staat er dan? En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En dat staat ook in het laatste stukje van dat stukje, vers 35, dat ze naar de apostelen terugrennen in Jeruzalem. En dan staat er, en zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Het breken van het brood, dat betekent, je gaat hem herkennen. En ik hoop dat u dat vanmorgen ook zult ervaren. Als dan het brood uitgedeeld wordt, dat je niet alleen ervaart, ja, de Heer Jezus geeft zichzelf aan mij. Dat je niet alleen ervaart van, ik mag de Heer Jezus ook uitdelen in mijn omgeving. Maar dat je ook zegt, Heer Jezus, ja, dat je als het ware de Heer Jezus opnieuw leert kennen. Dat je hem herkent in je leven. Dat je weet wie hij is. Wat hij voor je wil betekenen. Het vierde, brood breken, betekent aan Christus deel hebben. Dat je als het ware die gemeenschap ervaart met Christus. Eén zijn met hem. Ik heb daar een tekst over gevonden in 1 Korinthe 10. In 1 Korinthe 10. Laten we dat maar eens even opslaan. In 1 Korinthe hoofdstuk 10. In 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 16, het laatste gedeelte van vers 16. 1 Korinthe 10, vers 16, het laatste deel, daar staat, is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, hoeveelen ook één lichaam, hebben immers allen deel aan dat ene brood. Nou, we hebben net gezongen voordat ik het woord mocht lezen, één in de naam van Jezus. Eén Heer, één God, één Verlosser, één doop. Dat is die eenheid in 1 Korinthe 10, vers 16 en 17. Het betekent dat als wij het brood breken, dat je daarmee belijdt, ik hoor bij het lichaam van Christus. Want het is het lichaam van Christus. En je neemt het tot je en je belijdt daarmee dat je één met Christus bent. Eén lichaam. En daarom staat er ook in de Bijbel, als je in zonde leeft, of als je niet weet wat het betekent dat Jezus voor je zonde gestorven is en dat hij opgestaan is. Dat je het verlossingswerk niet kent. Of dat je in oneenigheid leeft met je broeder en helemaal niet die eenheid ook uitstraalt. Dan staat er, als je dan toch van het brood eet, dan bezondig je je aan het lichaam van Christus. Want het lichaam van Christus is één. We belijden in het breken van het brood dat wij één lichaam vormen met Christus. En dat is zo mooi als je naar Efeze 5 kijkt, hoe de Heer Jezus zich voor de gemeente overgegeven heeft. En dan staat er dat staat er letterlijk, hij voedt en koestert de gemeente, wij zijn zijn lichaam, en dan staat er, zijn vlees en zijn been zijn wij. Zoals Adam eens riep van Eva, dit is vlees van mijn vlees en been van mijn been. En dan staat er een tekst in Genesis 1, Genesis 2, als de mens geschapen wordt. Dan staat er, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één zijn. Dan staat er, dit geheim is groot. wil ik spreken met het oog op Christus en de gemeente. Eén. Ik weet niet of je dat wel eens begrepen hebt. Ik heb een seminar geschreven over de maatschappelijke ontwikkeling, het licht van de Bijbel. En daar komt ook over de waarde van de mens en waarom dat God de mens geschapen heeft. Ik geloof nog dat ik ouderwets geschapen ben door de Heere God. En niet via de evolutieleer langzamerhand ontwikkeld ben. Dat is misschien wel heel ouderwets, maar ik geloof dat het Bijbels is. En als je kijkt, je vraagt je wel eens af. Toen God met de mens begon, hè? Waarom is God niet begonnen met een... Hij heeft toch een scholen vissen geschapen. De hele oceaan zat barstend vol met vis. Hij heeft zwermen vogels geschapen. Hij heeft een heleboel bomen geschapen. En toen hij met de mens begon, heeft hij maar één mens gemaakt. Dat is toch gek? Waarom heeft God niet een volkje geschapen? Een Twents volkje. Waarom is God niet met een volk begonnen? Maar waarom heeft hij nou maar één mens gemaakt? Dat is toch moeilijk? Dat is toch onbegrijpelijk? Eén mens? Nee. Want God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. Naar zijn gelijkenis. En hoeveel goden zijn er? Er is maar één God. En daarom heeft hij één mens gemaakt als beelddrager van God. En toen die ene mens ontdekte dat hij alleen was. Want God had hem een opdracht gegeven om zich te vermenigvuldigen, om deze wereld in bezit te nemen, om zich uit te breiden over de hele wereld. Nou, hoe kon die ene mens dat? En toen zei God, het is niet goed dat een mens alleen is. En heeft God toen een tweede mens gemaakt? Naast Adam een tweede mens geschapen? Nee. Uit Adam heeft hij de vrouw gemaakt. Waarom? Zodat het toch één mens blijft. Nou, en die eenheid, zoals wij uit de zijde van, zoals Eva uit de zijde van Adam geschapen werd, zo zijn wij uit de zijde van Christus tevoorschijn gekomen. En uit Christus, toen zij, zoals Adam zei, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees, zo zegt Christus tegen u, hoort het goed, tegen jou, tegen u, zegt Christus, je bent been van mijn been en vlees van mijn vlees. Ik vorm met jou een eenheid. En in het breken van het brood zeg je, ik ben één met Christus. En dat niet alleen. Want dan gaat Paulus verder in dat 16e vers, of ja, dat 17e vers. Dan zegt Paulus, omdat het brood één is. Ik weet niet precies hoe het hier gaat. Maar er zijn gemeenten. Je hebt één brood op de schaal liggen. Eén brood. En iedereen die krijgt een stukje van het ene brood. En daarmee zeg je eigenlijk, ik hoor bij dat ene brood. We zijn één in Christus. Een volkomen eenheid. Je hebt deel aan Christus. Het vijfde, over wat is broodbreken. Broodbreken... ja, kijkt u maar in Lucas 22. In Lucas 22, daar staat. Lucas 22, vers 19. Daar heb je, zoals Lucas schrijft over de instelling van het avondmaal. Lucas, hoofdstuk 22, vers 19, daar staat. En hij nam een brood, sprak de dank, zeg ik uit, brak het. En gaf het hun, zeggende, als wij straks het brood tot ons nemen, het wordt ons gegeven, dan staat erbij dat Jezus zeggende, hij zegt ons daar iets mee. Hij, dat brood, dat spreekt van iets. En wat zegt dat brood dan? Wat zegt de Heer dan over dat brood? Nou, dan staat er, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Brood breken betekent denken aan Christus. Brood breken betekent Christus is het middelpunt. Het gaat om Christus. Dat is brood breken. En dat vind ik zo mooi dat de eerste gemeente volhardde in het brood breken. Dat betekent in deze eerste gemeente was Christus het middelpunt. Het ging om Christus. Christus het middelpunt. Nog iets. Brood breken betekent ook zien wat Christus gedaan heeft. Dat betekent Christus ons voorbeeld. Laat ik het maar duidelijk maken, broeders en zusters. Jezus heeft verschillende keren laten blijken, en hij heeft het heel mooi gezegd in Johannes 20, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Als we het brood breken, dan worden we geconfronteerd met het feit dat Jezus zich liet verbreken. Als we stilstaan over bij het feit dat Jezus zich liet verbreken, dan kan het niet anders dan dat je bereid bent om jouzelf ook te laten verbreken. En dat doet pijn. Dan gaat je oude mens eraan. Die oude ik. Die old Theo. Die altijd maar voor zichzelf, ja, opkomt. Die zichzelf wil laten zien. Die eerzuchtig is. Weet je, dat is die oude mens in mij. En die oude mens, dat is het vlees, en ik zeg wel eens, dat is een bondgenoot van de duivel. En Satan probeert altijd via dat vlees, via die oude mens, Theo Niemeyer, zo ver te krijgen dat ik onbruikbaar ben voor de Heer. En dan is het zo belangrijk dat als je dat brood breekt, kijk, weet je, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, als wij vanmorgen dat brood breken, dan kunnen we zelf niet heel blijven. Dan moeten we ook bereid zijn om gebroken te worden. We zingen wel eens dat lied uit, ik meen 300 Johannes de Heer, Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij. En dan, neem mij. Ja, en dan wil je graag een stukje overslaan, hè? Nee, daar staat, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij. Brood breken betekent ook bereid te zijn om gebroken te willen worden. Brood breken. Tot slot. Brood breken, dat heeft alles te maken met je dagelijkse gemeenschap met de Heer Jezus. Hand in hand met Jezus. Over het ruwe pad. Ik wandel in het licht met Jezus. Brood breken doe je onderweg met hem. Ik wil daarover één tekst lezen in Handelingen hoofdstuk 27. Daar zien we dat Paulus op weg is naar Rome. En weet je, daar zijn we allemaal onderweg. Maar het brood breken betekent samen met Jezus onderweg zijn. We zijn onderweg met hem. U kent waarschijnlijk wel die geschiedenis van Paulus, dat hij op een schip zit met allemaal gevangenen, met Romeinse bewakers. En Paulus moet in Rome terecht staan voor de keizer. En dan krijgen ze schipbreuk. En verscheidene dagen, zo'n dag of drie, krijgen ze storm. Ze zien overdag de zon niet, ze zien 's nachts de maan niet en ze weten absoluut niet meer waar ze zijn op de Middellandse Zee. En dan ja, dan is alle hoop op redding benomen. Alle hoop op redding is weg. En ja, dat staat in vers 20, het laatste stukje. Er was zwaar noodweer. Toen werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. Nou, dan zal je maar in dat schuitje zitten. Je weet niet meer waar je bent. Je weet niet waar je heen gaat. En alle hoop op redding is je ontnomen. Kan dat misschien ook het geval zijn met een van u hier vanmorgen? Dat je zegt van, ik weet niet meer hoe het met mijn leven verder gaat. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Ik ben mijn oriëntatie in mijn leven kwijtgeraakt. En ja, en dan is alle hoop op redding ontnomen. Je weet niet meer hoe het verder moet. En weet je, dan is het zo mooi, dan is 's nachts bezoekt de Heer Paulus in het ruim van het schip. Een engel spreekt met hem. En dan staat er in vers 33 van Handelingen 27. En tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus hen allen aan voedsel te nemen. En zeiden, het duurt nu reeds al 14 dagen dat gij maar blijft afwachten zonder eten en niets genuttigd te hebben. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dit is goed voor uw redding. Want niemand uwer zal ook maar een haar op zijn hoofd gekrenkt worden. En dan staat er in vers 35. En terwijl hij dit zeide, nam hij brood. Wat staat er dan? Hij dankte God in aller tegenwoordigheid, brak het brood en begon te eten. En allen werden goedsmoeds. Wat geweldig. Midden in het dagelijks leven pakt Paulus het brood. Hij breekt het en hij dankt God. Weet je, dit heeft misschien zelfs te maken met het feit dat als je 's morgens je boterhammetje eet, of 's middags je boterhammetje eet, dat je zegt, Heer Jezus, het is het brood van u. En zelfs tijdens gewoon het broodbreken, dat je dan de Heer Jezus dankt voor dat wat hij voor jou gedaan heeft. Het broodbreken. Dagelijks braken ze het brood. Onderweg. En wat geweldig dat je door het broodbreken ineens mag ervaren in je hopeloosheid dat God de koers van je leven kent. En dat hij precies weet waar we naartoe gaan. Amen.